Het thema van deze dienst, zoals gezegd, luidt een vriend van God. En als er ergens gebrek aan is in een tijd als deze, is het ware vriendschap. Als je kijkt naar het nieuws, als je kijkt in de maatschappij van vandaag de dag, dan zie je juist allerlei dingen die niet te maken hebben met vriendschap. Maar eerder met nijd, met ruzie, met haat, met onbegrip. Kijk maar om ons heen. We zien gebroken relaties. We zien ouders die geen begrip hebben voor hun kinderen en kinderen geen begrip meer voor hun ouders. En het lijkt wel of het allemaal niet goed lijkt te komen. Jezus zei tegen de discipelen op de Olijfberg wat tekenen zouden zijn van datgene wat zou gaan gebeuren over Jeruzalem in 70 na Christus. Maar ook datgene wat er staat te gebeuren in de laatste dagen van deze aardse geschiedenis. Met betrekking tot vriendschap. Jezus zei in Matteüs 24. Doordat de wetteloosheid zal toenemen. Zal de liefde, de vriendschap, de genegenheid, de normale sociale band tussen mensen verkillen. Timotheus kreeg van Paulus een brief. En Timotheus kreeg van Paulus de aanwijzing dat hij moest oppassen. En dat in de latere tijden hij zou moeten oppassen voor datgene wat er zou gaan gebeuren in de wereld. Paulus schrijft en weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En dan begint Paulus aan Timotheus met het beschrijven van een lijst. Mensen zullen liefhebber zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde van het goede, verraderaars, verraders, roekeloos, verwaand, en meer liefhebbers van het zingenot dan liefhebbers van God. En als je deze woorden hoort, denk je van wat een verschrikkelijke tijd is de laatste der dagen. Is er geen meer ware vriendschap te vinden in deze wereld? Wel, de Bijbel legt zichzelf uit. De Bijbel heeft de oplossing tegen liefdeloosheid. Salomo schreef in het boek Spreuken het volgende. Spreuken 22 vers 6. Uit de Herziende Statenvertaling. Oefen de jonge man, de kleuter, de baby, de tiener, overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij of zij daarvan niet afwijken. Met andere woorden, geef je liefdeloosheid mee aan een kind, moet je niet vreemd opkijken als het kind verschijnselen vertoont die je liever niet ziet. Maar aan de andere kant, als je een kind meegeeft het goede in de jonge jaren, des te groter is de kans dat het kind overeenkomstig die opvoeding zal handelen. Amen. Jezus leerde zijn discipelen ook in de juiste levensweg. De discipelen wilden Jezus volgen, want ze zouden immers vissers van mensen worden. En een andere houding, een andere leefwijze vergt opvoeding. En Jezus nam de discipelen 3,5 jaar lang van stad naar stad, van dorp naar dorp, van synagoge tot synagoge en onderwees hun. En als het gaat om ware liefde, omschreef Jezus dit in Matteüs 22 vers 37 als volgt. En u bent ongetwijfeld bekend met deze woorden. Jezus zei tegen de discipelen, Je zult de Heere je God lief hebben met geheel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand. Dat is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Jezus gaf aan de discipelen mee wat ware liefde inhoudt. Paulus beschrijft aan Timotheus de voorwaarden die gelden aan ware, het ontwikkelen van ware vriendschap in 1 Timotheus 1 vers 18. 1 Timotheus 1 vers 18. En daar staat: dit gebod, deze voorwaarden, deze regel, Timotheus, leg ik aan je voor. In overeenstemming met de profetie die voorheen over je is uitgesproken, omdat je in deze dingen een goede strijd kunt strijden. Met andere woorden, hou je aan die regels, dan kom je op een goede manier door de beproevingen en de testen heen die op je levensweg kunnen plaatsvinden. Behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Met andere woorden, goede dingen zijn je meegegeven. Goede dingen heb je meegehaald. Maar laat ze niet los. Want als je loslaat, dan ben je als een schip zonder roer, zonder anker. En ga je met allerlei winden van leer wee. En dan schrijft Paulus aan Timotheus waarom. Ik herinner u eraan toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen in Efeze te blijven bij sommigen die bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Meer met twistgesprekken opleveren dan God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voorkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich tot gewend of zinloos gepraat. Zij willen de leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht wat zij zeggen en evenmin wat ze zo sterk benadrukken. Maar, schrijft Paulus aan Timotheus, maar wij weten dat de wet, welke wet heeft hij het over? De regels, de opdrachten, de aansporingen, de bevelingen van het woord van God aan ons allemaal goed is. En dan voegt Paulus eraan toe, als je ze ook wettig, met andere woorden, op de juiste manier gebruikt. In de Bijbel lezen we van tal van vriendschappen. Denk maar aan David en Jonathan. Maar we denken ook aan diegenen die een intieme, hechte band hebben met onze Heer en Heiland. Denk maar aan Henoch. Henoch had zo'n geloof van God, op God. Toen Henoch zijn kind kreeg, kwam hij tot besef hoe waardevol het geschenk is en hoe belangrijk het is om het kind te onderwijzen in de vrees des Heren. En Henoch, nadat hij die band begreep in het opvoeden van een kind tot de liefde Gods, ging hij ook wandelen met de Heer. En op een dusdanige manier, zoals we kunnen lezen in Hebreeën, dat hij ineens niet meer was. Hij is nooit begraven, want hij ging net opgenomen door onze Heer en Heiland in de hemel. Noach. Terwijl heel de planeet de afweek van de geboden God, was Noach een getrouwe volgeling. En Noach kreeg de opdracht om zijn gezin, de dieren, te redden. We hebben ook voorbeelden van twijfelachtige vriendschappen met God. Lot, in het plaatsje van Sodom en Gomorra, luisterde niet naar Abraham, zijn oom, ging wonen in Sodom en Gomorra. En hij moest 3 keer worden benadrukt tot door engelen van de Heer, ga toch weg. En hij was meer een vriendschap uit gelegenheid dan vriendschap om echt de Heer te volgen. Er zijn 2 personages in de Bijbel waar uitdrukkelijk wordt gezegd dat zij een vriend waren van God. We kunnen lezen in Jacobus 2, vers 21 over Abraham. Abraham, onze vader, is niet daadwerkelijk rechtvaardig toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde. Ziet u wel dat het geloof samenwerkt met zijn werken en dat door het werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift die zegt, vervuld. En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Zou ik zeggen, Abraham? Abraham? Maar Abraham was toch degene die dus loog tegenover de koning, over zijn vrouw Sarah? Abraham, die samen met zijn vrouw Sarah toch zegt van ja, we krijgen geen kinderen, laten we maar toch maar iets proberen. En niet vertrouwen op het plan van de Heer. Die Abraham, vriend van God, toch was het Abraham die de belofte kreeg. Abraham, de vriend van God. Zo staat er in het boek Patriarchen en Profeten. Abraham, de vriend van God, heeft ons een waardig voorbeeld gegeven. Hij leidde namelijk een leven van gebed. Waar Abraham zijn tent opzette, richtte, zo lezen we dat in de geestelijke profetie, bouwde hij ook een altaar en vergaderde degenen die tot zijn gezelschap behoorden, bijeen voor het morgen- en het avondoffer. Met andere woorden, voor de ochtend- en de avondwijding, de stille tijd met God. En als hij zijn tent opbrak, bleef hij bij het altaar staan. In de latere jaren werden er rondtrekken Kanaïten die door Abraham opgericht waren. En waarin een van hen bij de altaar kwam, wist hij wie daar voor hem geweest was. En als hij daar zijn tent opgericht had, herstelde hij het altaar en aanbad daar de levende God. Vriendschap met God is God betrekken in alles wat je doet. Niet omdat je zegt van nou, het is laat, ik ben moe, ik zet mijn tent neer, weet je, morgenochtend is nee. Elke dag opnieuw stilstaan bij de onderwijzing van je gezin, onderwijzing van de groep gemeenschap die je had, voor jezelf, opdat je een vriendschapsrelatie kan opbouwen met je Heer en Heiland. Een andere persoon die vriend van God genoemd kan worden is David. In Handelingen 13 vers 22 lezen wij: hij verwekte David voor hen tot koning en hij gaf ook de getuigenis aan hem met de woorden: ik heb David de zoon van Isaï gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Nou, ik weet niet of u de levensgeschiedenis kent van David, maar naast de heldhaftige strijd met de reus Goliath en naast de talloze overwinningen die David had behaald als koning, die ene bewuste dag toen David naar buiten keek en een mooie vrouw zag lopen, was David niet de meest nette persoon die je kon vinden. Wat hij had uitgehaald met de man van Bathsheba, wat er uiteindelijk was gebeurd met Bathsheba. En ondanks dat alles wordt er gezegd van David: hij was een man naar Gods hart. En hij deed alles wat de Heer van hem vroeg. Wat is nou het belangrijke met betrekking tot de inzicht en de reden dat God zei tegen David: ik vergeef je. Je bent een man naar mijn hart. U kent onwaarschijnlijk wel de boetsalm, Psalm 51. En de manier waarop David in deze psalm zijn hart uitstorten aan God. Laat zien wat voor band hij had met onze liefdevolle Heer en Heiland. Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen tot u bekeren. Een vriend van God is niet iemand die na een fout zegt, weet wat, ik ren weg. Ik laat alles achter me vallen en ik ga gewoon de verkeerde kant. Het komt toch niet meer goed. Maar er is iemand die durft te erkennen tegenover God, in gebed, vol met berouw. Heer, ik heb een fout gemaakt. Ik weet niet hoe het met uw vriendschappen die u heeft gehad. Maar soms doe je wel iets met een vriend of vriendin wat even niet de bedoeling was. Dan loop je toch niet meteen weg. Dan ga je naar je vriend of een vriendin toe van, weet je, wat ik heb gedaan, wat ik heb gezegd, is niet juist geweest. Het spijt me. Ik wil het niet meer doen. Ik wil graag die vriendschapsband met jou herstellen. En als je een goede vriend of vriendin hebt, zal die dat erkennen. En ben je weer opnieuw elkaars beste vriend. Deze ochtend staan we in het bijzonder stil bij Ruben. Ruben is ook een vriend van God. We lezen in Genesis 29 dat Lea, want u kent wel het verhaal van Jacob. Van Jacob en het feit dat het een beetje moeilijk was om kinderen te krijgen. En het feit met Laban en die gemene truc. Ja, Jacob hield van Rachel, maar kreeg Lea. En dan krijgt hij geen kinderen met Rachel, maar zijn eerste met Lea. En Ruben werd eerst geboren. En dat was belangrijk. Voornamelijk in het Oud Testament in Israël, het eerst geborenrecht. Ruben deed niet altijd datgene wat Jacob geleerd had. Zijn vader was dikwijls teleurgesteld over het gedrag van Ruben. Maar dat hoort bij opvoeden. Om wel eens dingen te zeggen die je zelf pijn doet om je kinderen te laten zien, te laten te leven in de vrees des Heren. Waarom? Omdat ze uiteindelijk ook een vriend van God genoemd kunnen worden. Amen. Hoe leer je lief te hebben als Christus? Een nieuw gebod geef ik jullie allen. Dat je elkander lief hebt zoals Jezus ons lief heeft gehad. Zo moet je elkaar lief hebben. Jacob leerde zijn kinderen om lief te hebben zoals God hemzelf ook lief heeft gehad. Het is een prachtige uitspraak uit de Geest van God. Geest en profetie, waarin staat: de liefde voor zielen kan niet bestaan zonder eerst een suprem, een boventallige liefde te hebben voor onze Heer en Heiland. Alleen dan zal onze verlangens en al onze wil worden gezet bij de Heer. Trots en het verlangen voor zelfzucht kan niet leven in het hart waar er liefde is voor alle schepselen van God. We moeten gewillige studenten zijn die studenten zijn in de school van Christus. Want een ieder die zichzelf niet kan verloochenen, kan het kruis en Jezus niet willen volgen, kan niet genoemd worden zijn discipelen. En Jezus vermaande zijn discipelen. Die zei tegen zijn discipelen, dit moet je niet doen. We hebben gehad in de discipelschoolles over Petrus. Werd vermaand. Soms moet je wel eens optreden tegenover je eigen kinderen. Ook al staat je hele hart er niet na. Maar als je wilt dat je komt op de plek die de Heer voor ons allen heeft weggelegd, moet je wel eens optreden.
Amen.
Ruben deed dingen die het daglicht niet konden verdragen. En toch vermaande Jacob hem. En Jacob veranderde in gedrag. Want we lezen later verderop in Genesis. Op het moment dat Jozef, de eerstgeborene van Rachel, die ook het geboorterecht kreeg. Toen hij in die put werd gegooid. Weet je wel, dit mooie mantel, regenboogkleuren. En Jozef werd in de put geduwd door zijn broers. Weet u wie opkwam voor Jozef? Ruben. Ruben die opkwam voor degene die en van wie die heeft verloren een dubbel deel van zijn bezittingen, want dat was het recht van de eerstgeborene. Ruben verloor het priesterschap van de familie. Ruben verloor het recht dat uit zijn stam uiteindelijk de Messias zou komen. Raakte die allemaal kwijt vanwege één domme daad. En toch, ondanks dat hij alle eer kwijtraakte, kon hij toch zeggen tegen zijn broer, doe het niet. Hij stond bij de put en schreeuwde zijn hart aan. De doel van opvoeding is dat je karakter mag veranderen. En in die gebeurtenis daar, bij die put in Genesis 37, lezen we dat veranderde verlangen van Ruben. Ten eerste had hij een verlangen naar de wet. De wet, Gods koninkrijk is niet wet, is niet een onbaatzuchtige wet, is een wet van liefde. Wat lezen we in Genesis 37? Ruben hoorde dat over datgene wat met Jozef gebeurt en wilde hem uit de hand redden. En hij zei, laten we hem niet uit om het leven brengen. En Ruben zei tegen zijn broers, vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla hem niet aan de hand. En hij zei dit om uit de hand te redden en hem terug naar de vader te brengen. Ruben wilde doen wat de wet zei. Niet doden. Niet vermoorden. Niet kwaad spreken, maar goed handelen. Ondanks die domme daad. Ondanks het feit dat Ruben werd vermaand door Jacob. Deed Jacob het goede. En Jacob had compassie voor zijn naaste. Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put, hij was verkocht aan slavenhandel. En het eerste wat Ruben deed, was het scheuren van zijn kleren. Verlangen naar de wet. Verlang naar God met geheel je ziel, geheel je verstand. Alles wat in je is. En het liefhebben van je naaste als jezelf. Ben je of wil je een vriend van God zijn, dan roem je God. En roemen van God, het eren van God, doe je niet uit eigen kracht of eigen wil. En daarom schreef Paulus aan de gemeente van de Filippenzen in het Nieuwe Testament in hoofdstuk 2. Doe alle dingen zonder morren of meningsverschillen. Wil je een vriend van God zijn? Wil je onberispelijk en onrecht zijn? Wil je kinderen van God zijn? Smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard verslacht, in een wereld willen schijnen als lichten, hou dan vast van het woord van het leven. Roem hem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Roemen van God doe je omdat Gods geest bij je is. En dat je de Heer wil volgen met heel je hart, je ziel en je verstand. Vriendschap van God is weggelegd voor die mensen die de wetten van God willen respecteren. Vriendschap van God is gereserveerd voor die die willen wandelen in zijn licht. Vriendschap van God is gereserveerd voor hem die de Heer vrezen. Vriendschap van God behoort tot diegenen die Jezus kruis oppakken en Jezus gewillig willen volgen. David was niet een vriend van God genoemd vanwege zijn zonde. Hij was niet een vriend van God genoemd voor zijn rechtvaardigheid. David was een vriend van God genoemd omdat hij de Heere volgde en aanbad. Toen zijn zonden werden aangewezen, bekeerde hij zich en bekeerde zich van zijn boze wegen. Daarom was David een vriend van God. Willen wij vrienden van God genoemd worden? Zijn wij bereid, zoals 2 Kronieken 7 vers 14 dat zegt, als mijn volk die over mij schroepen, een boze weg laten en de Heere volgen met geheel hart en ziel, dan zal de Heere ons horen, ons aannemen. In hoeverre willen wij vrienden van God genoemd worden? Weet u, een van de pioniers van de Adventkerk, een Bijbelstudent, Haskell genaamd, schreef een boek over de heiligdomsdienst, de tempeldienst. En hij schreef ook over het belang van de stammen van Israël met betrekking tot de relatie met datgene wat er in de eindtijd te gebeuren staat. En hij schreef het volgende over de stam van Ruben. Want Ruben, zijn nageslacht, werd een stam uiteindelijk van Israël. Er zijn massa's mannen en vrouwen die in de wereld van vandaag een karakter hebben dat op Ruben lijkt. Ze zijn onstuimig als water. Ze missen uit zichzelf de kracht om maar iets goeds te doen. Maar, schrijft Haskell, als zij een begin maken met het ernstig onderzoeken van hun hart, zullen ze hun eigen zwakheid ontdekken. En wanneer zij zich dan aan God wenden, komt hen te hulp. En hij zal het over hen uitspreken, net zoals vroeger over de stam van Ruben, mogen zo iemand leven en niet sterven. In hoeverre zijn wij, ben ik, op deze moment, op deze Sabbatdag, niet als Ruben. Onstuimig als water. Soms onze opvoeding in het geloof vergetende. Maar als we inzien datgene wat de Heer voor ons heeft weggelegd. Als we inzien dat wij er niet komen door eigen kracht, eigen vernuft, eigen wil, eigen richting. Maar alleen door Christus vergoten bloed. Dat Jezus ons eerst heeft lief gehad. Dat Jezus onze vriend wil zijn. Ik hoef alleen maar te zeggen, ja Heer, ik wil een vriend worden van u. Omdat ook ik een vriend van God genoemd kan worden. Ware liefde. Ware vriendschap. Leidt tot dienstbaarheid. Ruben werd dienstbaar. Wij kunnen dienstbaar worden. Als je liefde hebt voor God, dan kan het niet zo zijn dat je over straat loopt en zoiets hebt van, ach, het maakt me niet uit wat in de wereld gebeurt. Dan maak je je zorgen. Dan bid je bij je ochtendwijding en je avondwijding, Heer, help mij in contact te brengen met mensen aan wie ik uw liefde kan zien. Want Paulus schreef aan de gemeente in Corinthiërs in zijn tweede brief, in het 15e hoofdstuk. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij voor allen gestorven. En hij is voor, en dat is Jezus, voor allen gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die gestorven en opgewekt is. Als wij leven als een vriend van God en voor zijn schepselen, dan kunnen wij effectief zijn in getuigen aan alle generaties totdat Christus komt. Ruben, net zoals wij, handelde wel eens fout. Maar hij bleek een vriend van God te zijn, omdat hij uiteindelijk luisterde naar zijn opvoeding, luisterde naar de woord des Heren en Jezus volgde. Wij handelen ook wel eens fout. Wij pakken ook wel eens, spreekwoordelijk gezegd, een koekje uit de koekpot en lopen er stiekem mee weg. En niemand vertellen wat we hebben gedaan. Maar als wij wandelen en willen leven overeenkomstig de vriendschap die God met ons wil hebben, dan komen we tot inkeer. Dan komen we tot besef. Dan is er verandering voor u en voor mij. Rubens karakter, Rubens eigenschap, het herstelt. Zijn domme daad is in vergeeldheid. Weet u, in Openbaring 7 lezen we over de stammen van Israël. De 12 stammen, die er zullen ook op 12 poorten zijn in Nieuw Jeruzalem, de hemelse stad, waar de gelovigen doorheen zullen gaan. Niet van alle 12 de oorspronkelijke stammen, de zonen van Jacob, worden ook genoemd in het boek Openbaring. Sommigen zijn weggelaten, anderen zijn toegevoegd. Ruben wordt genoemd als een van de stammen die zullen komen in het koninkrijk des hemelen. Je kunt zeggen een van de karaktereigen stammen van Ruben. Onstuimig als water. Ja, Ruben die een keertje een onbezonnen daad heeft gedaan. Maar Ruben kwam door opvoeding van zijn ouders, van de gemeenschap, van het woord des Heren tot inkeer. En Ruben wordt genoemd als de stam, één van de 12, wiens volgelingen komen in het koninkrijk de hemel. Rubens karaktereigenschap wordt hersteld. De Heer ziet niet meer het onstuimige karakter van Ruben. De Heer ziet het veranderde beeld van Christus in Ruben. En daarom werd hij genoemd een vriend van God. Net zoals David, die stom heeft gehandeld. Net zoals Abraham, die verkeerd heeft gehandeld. Net zoals wij, die wel eens verkeerd handelen. Als wij ons overgeven aan de Heer, de opvoeding van Christus volgen, dan mogen ook wij, niet door eigen kracht, niet door eigen vernuft, maar door Gods geest worden veranderd in zijn beeld. Zodat Christus niet onze zondige handelswijze ziet, maar Christus een reflectie van zichzelf ziet in ons, door Gods geest. Laten wij daarom bouwen op het woord en daarop vertrouwen. God laat geen van zijn vrienden in de steek. Als wij, broeders en zussen, bouwen op het woord en een relatie met Jezus aangaan, in liefde, in vertrouwen en gehoorzaamheid, dan zullen wij, net zoals over de stam van Ruben wordt gezegd, moedige en standvastige strijders worden genoemd. Dat is wat de Heere voor ons wilt. In Gods geest en door zijn genade. Amen.